zullen een moment van stil gebed hebben. Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer wel. En zo zijn we vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. We zullen ook samen het tweede en het derde couplet van dit loflied zingen, het tweede en derde couplet van 381. Allemaal hartelijk welkom. Fijn dat we vanmorgen als gemeente weer zo bij elkaar mogen zijn. Vanmorgen, waarin we ook Job Kloppenburg, onze jongste, nee, bijna de jongste telg, dat is Jesse, maar Job aan de Here op mogen dragen in het midden van de gemeente voor Gods aangezicht. 80 uit de bundel Johannes de Heer. Ik weet niet of dat ook kan bij de beamer. Die 80. Elk uur, elk ogenblik steun ik op u. En laten we dat voor onszelf, maar ook hen toezingen die het ook moeilijk hebben.
Thank you.
Zullen we samen gaan bidden? Heren, we denken heel vaak het wel zonder u te kunnen. En dan lopen we in ons leven vast. En dan moeten we keer op keer erkennen, we kunnen het zonder u niet. Zoals u zelf zegt in uw woord, zonder mij kunt gij niets doen. Heer, wat zijn we zonder u? Zonder u zouden we zelfs helemaal niet kunnen leven. Want we lezen uw woord, u geeft ons leven en adem. Elke hartslag is een geschenk van u. Elke ademhaling komt door u. Heer, u geeft ons het leven. En we danken u, Heer, dat we daar ook vanmorgen op een bijzondere manier over na mogen denken. Heer, we willen u bidden voor hen die ziek zijn. We willen u bidden voor zuster Vos. Heer, wilt u haar ondersteunen? Wilt u haar bemoedigen? En Heer, we zijn u zo ontzettend dankbaar dat het mogelijk werd voor haar om weer thuis te zijn. Om thuis ook rustig afscheid te kunnen nemen van de kinderen, van de kleinkinderen. En in alle rust zich ook voor te kunnen bereiden op het moment dat u haar tot u neemt. Heer, wilt u haar de vrede van God schenken, volkomen. Heer, dat ze echt uw genade die ze dit afgelopen jaar zo ervaren heeft, met grote volheid opnieuw mag ervaren in haar leven. We danken u, Heer, dat haar leven ook in uw handen geborgen is. Heer, wilt u met broeder Langhorst zijn? Heer, het is, ja, menselijk gesproken een grote ramp als je vrouw weg moet brengen en eigenlijk niet meer contact kunt hebben met je vrouw. Maar nog een grotere ramp is het dat je zelf ook er niet meer naartoe kunt gaan en nu met een hartinfarct in het ziekenhuis ligt. Heer, het is, ja, we leven met hen mee. En ik wil u bidden, Heer, wilt u hen uw bijzondere genade schenken? Heer, dank u wel daarvoor. Ik wil u bidden, Heer, wilt u met Sjoukje meegaan als ze vrijdag naar Oldenzaal gaat voor onderzoek? Heer, wilt u de arts een wijsheid schenken? En wilt u maar heel dicht bij haar zijn, ook bij Koos? Heer, wilt u met broeder Ipskamp meegaan? Heer, als hij maandag opgenomen wordt voor een poosje in Groningen? Heer, we weten dat ons leven in uw handen ligt. En wilt u de artsen alsjeblieft wijsheid schenken? En wilt u broeder Ipskamp ook volkomen vervullen met uw vrede, met uw rust? En dat u mag weten dat uw leven in zijn handen ligt, in uw handen, zijn leven in uw handen ligt. Dank u wel daarvoor. Ik wil u bidden voor alle zieken in de gemeente. Heer, die ook al langdurig ziek zijn, de ouderen in de gemeente. Heer, die via de bandopname of via internet naar ons luisteren, de dienst mee kunnen maken. Heer, wilt u hen zegenen. Ik wil u danken, Heer, voor broeder en zuster De Wolf, dat ze zaterdag de verjaardag mochten vieren. Dat broeder De Wolf de leeftijd van 80 jaar heeft mogen behalen. Heer, als we terugkijken naar zijn leven, dan kunnen we zien, Heer, dat u door alle omstandigheden altijd erbij was. En dat u voor hem gezorgd heeft, voor hen samen. Dank u wel dat Fonny er ook bij kan zijn. Dat u haar ook de afgelopen tijd bewaard heeft, Heer, na het overlijden van haar man. En dat u haar ook zo getroost heeft, Heer, en zo bemoedigd heeft. Heer, wilt u haar ook heel dicht nabij zijn. Dank u wel, Heer, dat we ook de verjaardag van zuster Malgom mochten vieren. Heer, dank u wel dat u haar gespaard heeft en wilt u hen samen, broeder en zuster Malgo, ook de komende tijd nog heel dicht nabij zijn. Heer, dank u wel ook voor de verjaardag van uw volk Israël. We hebben daar afgelopen week op een bijzondere manier over na mogen denken toen Lens Lambert in ons midden was. Heer, we danken u voor de grote wonderen die u in Israël gedaan heeft, maar ook de komende tijd gaat doen. En we weten, Heer, dat de grote spanning waar uw volk Israël nu mee te maken heeft, de inleiding vormt tot een volkomen herstel van uw volk Israël. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, wilt u zo vanmorgen in ons midden zijn? Wilt u tot ons spreken en ons een hele goede dienst met elkaar geven, waarin we uw aangezicht mogen ontdekken? Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. We hebben onze kleine Job in ons midden. Job, natuurlijk een hele bekende naam. Zoals ook Naomi en Rut ook hele bekende namen zijn. Waar halen jullie die namen toch vandaan, hè? Nou, de Bijbel is vol met namen, dus wat dat betreft. Ja. Nou, Job. Dat is een naam waar nog wel eens over gespeculeerd wordt, wat het nou betekent. In ieder geval heeft Job wel te maken met de betekenis van de grote omkeer in je leven. Dat heeft Job meegemaakt. En letterlijk in zijn leven. Maar het schijnt dat de naam Job daar ook heel veel mee te maken heeft. Er staan twee teksten in het boek Job. We hoeven die niet op te slaan, maar ik zal ze citeren. En deze twee teksten die doen mij denken aan hetgeen wat jullie op de kaart gezet hebben toen Job geboren was. Daar stond dit prachtige stukje op: twee oogjes om God te zien. Twee handjes om zijn wil te doen. Twee oortjes om zijn woord te horen. Twee voetjes om zijn weg te lopen. Twee lipjes om voor hem te zingen. En één hartje om van hem te houden. Nou, dat was zo mooi. En ik weet niet of jullie dat uit het boek Job gehaald hebben. Maar in het boek Job, hoofdstuk 10, vers 8, daar staat: uw handen hebben mij gewrocht en gevormd. En daar staat erachter: geheel en volledig. Mooi is dat, hè? Uw handen hebben mij gewrocht en gevormd. Geheel, je moet eens kijken wat een echo aangeeft als je nog maar een kindje hebt die nog zo klein is. Met handjes, met vingertjes, met teentjes, met alles erop en eraan. Volledig. Wat is het een groot wonder van God. En dan staat er ook, daarom in Job 37 vers 14, sta stil en let op Gods wonderen. Nou, dat zullen we ook vandaag doen. Stilstaan en letten op Gods wonderen. We willen graag het leven van Job aan de Heere opdragen. En zijn zegen erover vragen. We vinden het ontzettend belangrijk om zo in het begin van het leven jong leven bij de Heer te brengen en het aan de Heer toe te wijden. En ik wil graag vragen of Henry en Desiree met hun gezinnetje naar voren willen komen. En dan zal Henry zelf ook vertellen waarom dat ze graag Job aan de Heer op willen dragen.
Hele goedemorgen. Staan we dan. In ons gezin, eigenlijk daar waar we staan, deze kerk, de broeders en zusters rondom ons heen. Ja, ik vind het heel erg prettig om Job op te dragen. En als je kijkt naar de betekenis van Job.
Hoeft niet.
Oké. Ik dacht ik moest gaan zingen, maar. De Hebreeuwse betekenis van Job is eigenlijk. Eigenlijk in principe dat hij de zwaar beproefde is. Maar Job heeft nog een andere betekenis, dat is een godsvertrouwen. Wij hopen niet alleen voor Job, maar ook voor onze andere kinderen, voor Naomi en Rut, dat ze vertrouwen mogen hebben in God. Dat we al vanaf het begin mogen vertellen over de Heer Jezus, dat de Heer Jezus van hen houdt. Dat ze jong in hun leven mogen ervaren dat de Heer Jezus ook graag in hun handje wil komen. En dat geldt hetzelfde ook voor Job. We hopen dat Job daarin mag weten dat de Heer Jezus van hem houdt. We hopen en we bidden. En ik hoop dat u ook bidt. Niet alleen voor ons als gezin, maar ook voor die andere gezinnen en andere jonge mensen. Dat de Heer Jezus van jonge mensen houdt, van jonge kinderen houdt. We hopen dat Job zo ook met Jezus zijn weg mag bewandelen. Dankjewel.
Zullen we, voordat we gaan bidden, eerst dat prachtige lied zingen, 91 uit de bundel Opwekking. Jezus houdt van alle kleine kinderen. En dan het laatste couplet, Jezus houdt van alle lieve baby's. Vooral dat woordje lief, hè?
Ja.
We willen heel graag Job aan de Heere opdragen, met knuffel en al. Zullen we samen gaan bidden? Vader in de hemel, dank u wel voor Job, dat u hem volledig gemaakt heeft. U heeft hem gewrocht en gevormd, helemaal volledig, met alles erop en eraan. Niet alleen aan de buitenkant, maar ook alles erop en eraan in de binnenkant. Heer, en we willen u danken dat Job zoveel meegemaakt heeft in zijn leven, maar dat u zijn leven door alles heen in uw liefdevolle handen had. Heer, en zo willen we Job in uw handen teruggeven. Heer, wilt u tot uw doel komen in zijn leven? Heer, wilt u Henry en Desiree uw kracht en uw wijsheid schenken om goed met Job om te kunnen gaan? En ons gebed is, Heer, dat Job al heel vroeg in zijn leven u mag leren kennen als zijn persoonlijke Heer en Heiland. Daarom willen we u vragen, Heer, wilt u nu op dit moment uw zegenende handen op hem leggen? Zegen hem, Heer, en bewaar hem in uw liefdevolle handen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. We zingen met elkaar staande en een prachtig lied toe, 189 uit Opwekking, 189, en daarvan zingen we het eerste en het laatste couplet. Zegen ons Heer staat er, maar ik zou u willen vragen om dan in plaats van ons hem te zingen. Zegen hem Heer, zegen hem Heer, u die de hemel en aarde gemaakt heeft, zegen hem Heer. En dan het laatste couplet, dank u Heer. Van 189. Zullen we gaan staan?
Thank you.
zo het jonge leven aan de Heer op mogen dragen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. En tijdens dat lied zal er ook gecollecteerd worden, zoals aangekondigd werd. Lied 799. 799 uit de bundel Johannes de Heer. En dat is een lied wat je niet zomaar kunt zingen. Dat is een lied waarin je jezelf aan de Heere overgeeft als klei, als leem in de handen van de pottenbakker. Terwijl we dat zingen zal er gecollecteerd worden. 799, misschien kunnen we eerst naar het voorspel luisteren voordat we gaan collecteren. Het is nogal heel wat je zo zingt in dit lied. Heer, hier ben ik. Neem mij maar, gebruik mij maar, buig mij maar. Dat doet soms heel veel pijn, maar soms wel heel erg nodig, zodat hij ook werkelijk tot zijn doel kan komen in ons leven. Vanmorgen wil ik graag met u nadenken over een van de symbolen van de Heilige Geest. We hebben 2 weken geleden dat geweldige feest mee mogen maken dat de Heilige Geest uitgestort werd. En we hebben toen gelezen dat er een geweldige gedreven wind was in Jeruzalem. Dat is één van de kenmerken, één van de symbolen van de Heilige Geest. We hebben in de Bijbel wordt gesproken over olie als een beeld van de Heilige Geest. Er wordt gesproken over water, de blijdschap in je leven. Er wordt gesproken over de duif als de Heilige Geest, vrede. Er wordt gesproken in de Bijbel over vuur als een beeld van de Heilige Geest. Daar willen we vanavond met elkaar over nadenken en dan met name over Olympisch vuur of hemels vuur. Hele fijne dienst belooft dat te worden. Maar vanmorgen wil ik graag met u nadenken over dat woordje wind. Over die wind die kwam op de Pinksterdag. De adem van God, het blazen van God. De adem, in het Hebreeuws het woordje ruach. In het Grieks het woordje pneuma. En het vertelt ons wie de Geest van God is en wat Gods Geest ook doet. Nou, er zijn 3 dingen die ik vanmorgen met u wil overdenken als het gaat over de wind van Gods Geest, over de wind die blaast door Gods Geest. In de eerste plaats is de wind in de Bijbel, het waaien, altijd de manier waarop God verschijnt. God verschijnt in de wind. Er is een heel mooi voorbeeld en ik zou het fijn vinden als u dat met mij opslaat uit 1 Koningen 19, waarin God in de wind verschijnt. In 1 Koningen 19, daar heeft Elia een ontmoeting met God. Nou, dan is het heel mooi om te zien hoe God dan zich openbaart, om hoe God verschijnt aan Elia. Er zijn zo verschillende stukjes uit de Bijbel die we met elkaar eens gaan opzoeken hierover, of waar ik iets over vertel. Elia komt daar op de berg Horeb, dezelfde berg als waar Mozes de stenen tafel ontving en ook een ontmoeting had met God in de rotsholte waar God aan hem voorbij ging. En dan staat er in vers 11, voordat Elia God mag ontmoeten, van 1 Koningen 19 vers 11. Daarop zeide de Heere God, treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht des Heeren. En zie, toen de Heer juist zou voorbijgaan, was er geweldige sterke wind die de bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de Heer uitging. In die wind was de Heer niet. En na de wind een aardbeving. En in die aardbeving was de Heer niet. En na de aardbeving een vuur. Maar in het vuur was de Heer niet. En na het vuur het suizen van een zachte koelte. Zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam een stem tot hem die sprak, wat doet gij hier, Elia? Niet in een storm, niet in een aardbeving, niet in een vuur, Maar in de zachte koelte kwam de Heer tot Elia. Wonderlijk. Dat staat zo mooi in Jesaja 42. Hij zal niet schreeuwen. Op de pleinen zullen ze zijn stem niet kunnen horen. En de kwijnende vlaspit zal hij niet uitblazen. Een stormwind zou dat kleine vlammetje uitgeblazen hebben. Nee, de Heer die komt op zo'n wonderlijke manier naar ons toe. Misschien heeft u daar wel eens iets over gelezen, misschien wel eens iets over gehoord. Ook spiritisten, mensen die in het occultisme zich aan het occultisme overgeven, die weten heel goed hoe de wind soms waait. Heeft u dat wel eens gezien, dat spiritisten of mensen die boze geesten oproepen, altijd een paar kaarsen hebben staan? Wel eens gezien? Ik hoop het niet, maar dat gebeurt heel vaak. En mensen die met boze machten, krachten bezig zijn, die kijken altijd naar de vlam van een kaars. Als de vlam gaat wakkeren en er gebeurt wat met de vlam, dan weten ze de geest is er. De geest is gekomen. Het vlammetje van de kaars komt in beweging. Er zijn heel wat winden om ons heen. Heel wat krachten om ons heen. En hier zien we dat Gods openbaring plaatsvindt. En ik wil nogmaals zeggen, mensen, blijf daar alsjeblieft zo ver mogelijk vandaan, van al die occulte krachten. Want je, voordat je het weet, hebben deze krachten jou in bezit genomen. Maar het is wel een voorbeeld. Toen Elia hoorde, er kwam een heel zacht suizen van een zachte koelte. Toen wist Elia, God komt. Nou, die hele zachte wind, dat hele zachte suizen, zoals God zich openbaart aan de mens, is voor ons allereerst heel belangrijk te weten dat God zich altijd in de stilte aan ons wil openbaren. Het zijn juist die stille momenten die juist ook de Heer Jezus opzocht. 'S Morgens vroeg de wildernis in, de woestijn in, om alleen te zijn, om met God alleen te kunnen zijn. In de Bijbel worden we opgeroepen om te leren de stem van God te leren kennen. De stem die we mogen leren kennen van God. Juist in de stilte. Misschien is het wel heel goed om daar toch nog iets over te zeggen. Als we kijken naar het boek Genesis, Genesis 3. In Genesis 3, daar staat in vers 8 eigenlijk hetzelfde. In Genesis hoofdstuk 3, vers 8. Daar heeft God de Hof van Eden gemaakt als een ontmoetingsplaats met de mens. Dat is eigenlijk het doel van de Hof van Eden. De Hof van Eden was de plek waar God de mensen regelmatig ontmoette. En er zijn heel wat ontmoetingen geweest. En dan staat er hier in vers 8 van Genesis 3, toen zij het geluid van de Heere God hoorde. En dan vraag je altijd af, wat voor geluid was dat dan? Ze wisten, God kwam eraan. Ze hoorden als het ware de voetstappen van God door de Hof van Eden. Nou, wat is dat dan voor geluid? En dan staat er, toen ze dat geluid hoorden die in de hof wandelde in de avondkoelte. In de Statenvertaling staat in de dagwind. God die op de wind wandelt. Het was de avondkoelte, het zachte bruisen van een zachte wind. In de avondkoelte. Vandaar dat er in vers 10 staat, en hij zeide, toen ik uw geluid in de hof hoorde. Het geluid van God. de avondkoelte. O, weet u, wind, dat kan ontzettend veel goed doen in je leven. Wind geeft vaak een bevrijdend gevoel. Het voelt je, ja, het voelt vrij. Wind, dat kan je ontzettend tot rust brengen. Het kan je afkoelen. Het kan je werkelijk tot rust brengen. De avondkoelte, de verkwikking. God komt ons tot ons in die hele zachte, koele wind. Heel veel mensen menen een ontmoeting te hebben met heel veel herrie om je heen. En hoe meer herrie, hoe mooier dat het soms lijkt te zijn. Maar ik denk juist dat dit laat zien dat God naar ons toe komt, juist in zo'n stilte. En daarom is de vraag die ik ook vanmorgen aan jou, aan u wil stellen. Ken je de stem van God? Ken je de voetstappen van God? Ken je of heb je in je leven wel eens van die stille momenten waar je niet bang voor hoeft te zijn? Maar die stille momenten dat God in de avondkoelte naar ons toe komt om hem te mogen leren kennen. Hij brengt verkoeling in je leven als je soms oververhit bent. En ik denk dat heel veel mensen in de hectiek van hun leven, in alle drukte van hun leven, zo oververhit zijn dat ze het ook niet meer vol kunnen houden. Hij brengt die avondkoelte in ons leven. Of hij brengt die avondkoelte in ons leven als we soms door de kou zo versteend geraakt zijn en helemaal niet meer gevoelig zijn voor de dingen om ons heen. Nou, dat is die wind. Dat is God verschijnt in die wind tot ons door de Heilige Geest in die avondkoelte. Dat is de ruach, de wind, het blazen van God. Nog iets. Die wind, dat blazen van God, openbaart God niet alleen in ons leven. God bezoekt ons niet alleen. Het is nog een heel belangrijk onderwerp. Die wind, die adem van God, die maakt ook levend. Die schept leven. Ja, is levend scheppend. Ik durf bijna wel zeker te stellen dat de meeste mensen die naar het weer kijken, ik betrap mezelf er ook heel vaak op. Dan kan je eventjes via de teletext even naar het wind, naar het weerbericht kijken. En de meeste van ons kijken naar, hoe is de verhouding tussen zon en regen? We kijken naar, hebben we zon? We kijken naar, wat is de temperatuur? En we kijken naar, hebben we nog regen te verwachten? Daar kijken de meeste mensen naar als het om het weer gaat. Mag ik eens vragen, bent u ook wel eens geïnteresseerd in de wind? Nou, dan moet je veel voor gezeild hebben. Mensen die veel gezeild hebben vroeger, dat zit er eenmaal in. Daar kijk je altijd naar, waar komt de wind vandaan? En is het een harde wind? Is het een zachte wind? Of mensen die molenaar geweest zijn. U weet wel, er zijn heel wat weerprofeten die weersverwachtingen voorspellen. En dat zijn vaak molenaars geweest. En wat doet een molenaar altijd? Die kijkt altijd naar de wind. De wind is wat dat betreft, als je wilt weten wat voor weer het wordt, dan moet je leren kijken, luisteren naar de wind. Uit welke hoek komt de wind? Dan weet je wat voor weer het wordt. Dan weet je of er regen komt. Hoe ontstaat wind eigenlijk? Misschien wel eens over nagedacht. Maar ja, wind heeft heel veel te maken met luchtdrukverschillen. Een lage druk gebied, een hoge druk gebied, wat gebeurt er dan? Nou, dat hoge druk gebied, dat stoomt zijn wind, zijn luchtdruk, naar dat lage druk gebied. Vandaar dat er windstromingen komen van het hoge druk naar het lage druk gebied. Eigenlijk best wel heel mooi. Een lage druk gebied wordt opgevuld door de lucht van een hoge druk gebied. Misschien zijn hier wel mensen die zich altijd in een lage drukgebied bevinden. In een depressie. Een hele diepe depressie. En wat doet dat hoge drukgebied dan? Dat hoge drukgebied, dat wil een depressie opvullen. De lage druk opvullen. Weet je, dat doet die wind. Dat doet Gods geest in jouw leven. Dat doet die wind van God in jouw leven. Jouw dieptepunt, jouw lage druk, jouw depressie kan opgevuld worden vanuit dat hoge drukgebied. Dat is die wind van God in je leven. God ademt, God brengt leven. In het boek Job, waar we net een paar versen uit geciteerd hebben, daar staat zo mooi in Job 32 vers 8, de adem des Almachtigen geeft mij inzicht. De wind geeft je inzicht. Waar komt het vandaan? Waar gaat het naartoe? Wat krijgen we te, wat hebben we te verwachten? En dan staat een hoofdstuk verder in Job 33 vers 4. De adem van de Almachtige doet mij leven. De adem van de Almachtige. Gods wind. Gods geest. Gods ruach. Gods pneuma doet mij leven. Misschien over dat leven, over die adem, over dat blazen van God, kunnen we een tekst opslaan in Ezechiël 37. In Ezechiël 37, daar staat letterlijk dat God, Gods adem, de mensen doet herleven. Dit in verband ook met Israël 60 jaar. En we hebben gezien dat God bezig is met zijn volk. In Ezechiël 37 wordt het volk Israël vergeleken met een dal vol met dorre doodsbeenderen. En dan staat er, en ze waren zeer dor. En dan staat er in vers 5 van Ezechiël 37... Zo spreekt de Heere Heere tot deze beenderen. Zie, ik breng geest in u en gij zult herleven. Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Ik nu profeteerde zoals hij mij bevolen had. En zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis en zie een beweging. Ik heb hierbij gezet het sionisme, een beweging. En de beenderen voegden zich aan één zoals ze bij elkaar behoorden. De Joden komen van alle hoeken van deze wereld weer terug, omdat ze bij elkaar horen. En ik zag toe en zie, er kwamen spieren op en vlees en er trok een huid overheen. Maar ruach was er nog niet in hen. Daarop zeide hij tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind en zeg tot de geest. Zo zegt de Heere, Heere, kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Toen profeteerde ik zoals hij mij bevolen had en de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Dat gaat met Israël gebeuren en dat is met hen gebeurd die opnieuw geboren zijn. Heeft God met zijn geest ook in uw leven mogen blazen? Heeft u Gods geest ontvangen? Dan zijn we opnieuw geboren. Dat doet de adem van God. Dat doet God zoals hij Adam geschapen heeft en de levensadem in zijn neus geblazen heeft. Zo wil God opnieuw door zijn geest ons dat leven inblazen. Dat is hetgeen wat de Heer ook tegen Nicodemus zei. Nicodemus, als jij God in jouw leven wil ervaren, dan moet je opnieuw geboren worden. Dan moet Gods geest in jou komen. En dan zegt er Jezus, de wind blaast waarin hij wil. Je weet niet van waar die komt en waar hij heen gaat. Zo is een ieder die uit de geest geboren wordt. Mag ik je heel persoonlijk vragen vanmorgen? God openbaart zich in die zachte koelte. Daar moet je stil voor worden. Daar moet je misschien wel eens tot stilte gezet worden. En dan komt God naar je toe. En dan mag je zeggen, Heer, mijn leven is één grote depressie. Wilt u alstublieft die depressie opvullen? Wilt u met uw levensgeest in mij komen? Wilt u mij vullen met uw geest? En dan wil de Heer dat doen. Als gevolg, als vrucht van het lijden en sterven van de Jezus op Golgotha. Als je weet dat Christus voor jou gestorven is, voor jou door God verlaten werd, jouw leven wil reinigen, dan wil Hij dat leven vullen met zijn geest. En dan staat in de Bijbel, dan krijg je eeuwig leven. Weet u voor uzelf heel zeker dat u dit leven hebt? Dat je echt opnieuw geboren bent. Niet door elke zondag naar de kerk te gaan. Maar werkelijk echt dat Gods geest in je gekomen is. Die levendmakende geest van God. Misschien nog een belangrijk vers erover. In Johannes 6. In Johannes 6. Daar wordt een verschil gemaakt. Tussen dat wat we in ons leven doen. Waar we soms in ons aardse leven mee bezig zijn. Maar dat er iets is wat nog veel belangrijker is. De geest van God. In Johannes 6 vers 63. In Johannes 6 vers 63. Dat gebeurt, dat vers, die uitspraak doet de Jezus. Nadat hij 5000 mannen en daarnaast nog een heleboel vrouwen en een heleboel kinderen gespijzigd heeft met 5 broodjes en 2 visjes. Zo zelfs, ze waren verzadigd van eten. Ze hielden 12 korven met brood nog eens een keertje over. En wat wilden ze toen? Dan staat er op een gegeven moment in vers 15 van Johannes 6. Ze wilden hem met geweld koning maken. Zo'n koning willen we hebben. Die ons kan voorzien met brood. En wat zegt de Jezus dan? Dan gaat de Jezus uitleggen. Jullie zijn wel verzadigd geworden door het brood. Maar eigenlijk moet ik jullie vertellen, jullie zullen weer honger krijgen van dit brood. En dan zegt de Jezus, ik ben het ware brood wat uit de hemel neergedaald is en aan de wereld het ware leven geeft. En dan laat de Jezus verder zien en dan zegt hij, en mijn lichaam zal net zo verbroken worden als dit brood. En wie van mijn lichaam eet, zal nooit meer honger krijgen. En wie van mijn bloed drinkt, zal nooit meer dorst krijgen. En wat staat er dan? De Joden beginnen te strijden. En uiteindelijk staat er dat ze zeggen, deze reden is hard. En van toen af aan keerden vele Joden van hem weg. En ze zeiden, we willen met deze Jezus niets meer te maken hebben. We willen wel een brood Jezus hebben. We willen wel een koning hebben die voor ons zorgt. Maar we willen niet die Jezus hebben die hij zegt te zijn. En dan staat er in vers 63 dat er Jezus zegt. Ja, misschien vers 60 te beginnen. Velen dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden, deze reden is hard, wie kan haar aanhoren? Jezus nu wist bij zichzelf dat zijn discipelen hierover morden. En hij zei tot hen, geeft u dit aanstoot? Wat dan? Indien gij de zoon des mensen daarheen zag opvaren, waar hij tevoren was. En dan komt het. De geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. De wereld is gestorven door de zonde. En aan deze gestorven, dode wereld heeft God, en ik heb dat pas ook gezegd, drie grote gaven gegeven. Drie giften gegeven. Wat heeft God aan deze wereld gegeven? Zijn woord. Wat staat er? De woorden die ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. Hij heeft zijn zoon gegeven, de Heer Jezus, die gezegd heeft, ik ben het leven. En hij heeft zijn geest aan ons gegeven. Gods wind, Gods adem, waardoor we tot leven verwekt worden. Gods woord spreekt van Gods zoon. En Gods zoon spreekt van Gods geest. En Gods geest spreekt van Gods woord. Deze drie die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Vandaar dat er in Deuteronomium staat, de mens leeft niet van brood alleen, maar van alles wat uit de mond van God uitgaat. De adem van Gods geest. Maak mij levend door uw woord. Je kunt wel denken in leven te blijven door het brood, door de aardse dingen om ons heen. Maar Gods woord maakt ons duidelijk dat we alleen tot leven kunnen komen door dat wat uit de mond van God uitgaat. Het woord van God, de geest van God, de adem van God. Heeft Gods geest jouw leven al beademd? Is dat al in jou geblazen? Tot slot, het derde. We hebben gezien, in de wind openbaart God zich. In de wind geeft God ons leven, werkelijk nieuw leven. En tot slot, de wind overwint in ons leven. In de wind geeft God ons overwinning. En eigenlijk moeten we dan teruggaan weer helemaal naar het begin van de Bijbel. Wat doet die wind daar? Nou, laten we eens even gaan kijken in Genesis 1. Genesis 1, daar zien we dat de ruach van God, de adem van God, de pneuma, over de wateren zweefde. Dat staat in vers 1 en 2 van Genesis 1. Genesis 1, vers 1 en 2, daar staat, in de beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. En duisternis lag op de vloed. Het was allemaal dood, donker, leeg, met water bedekt. Er was geen leven mogelijk op aarde. Maar één ding is zeker. Wat staat er? En de geest van God zweefde over de wateren. Gods wind, de zachte koelte, de wind van God die over de aarde, over het water streek. Inderdaad, je had erop kunnen zeilen. Gods geest over de wateren. En omdat Gods geest daar over de wateren zweefde, kon God 6 dagen later zeggen, en zie, het is zeer goed. Toen heeft hij deze aarde veranderd in een prachtig paradijs. Dat doet Gods geest in je leven. Gods geest verandert levens. Iets verderop, in Genesis 8 vers 1, daar zien we dat het water weer over de aarde, dat de aarde weer bedekt is met water. Je zou kunnen zeggen, we zijn geen steek vooruitgekomen. Weer is de aarde bedekt helemaal door water. En de dood ligt op de aarde. Maar wat komt er dan? Precies hetzelfde als wat we in het eerste vers van Genesis 1 gelezen hebben. Wat staat er in vers 1 van hoofdstuk 8? Toen gedacht God aan Noach. En aan al het wild gedierte en al het vee dat met hem in de ark was. En wat staat er dan? God deed een wind over de aarde streken. En wat was het resultaat? Zodat de wateren daalden op aarde. Gods ruach, Gods geest, Gods wind die de dood verdrijft, die de vijand verdrijft en die het droge weer laat komen. komt nog een keer voor in het tweede boek in de Bijbel, Exodus 15. De bekende doortocht door de Rode Zee. Exodus 15, waar de wateren het volk van God tegenhouden. Het volk van God als het ware gevangen zouden kunnen nemen. En wat doet God dan? Daar bij de Schelfzee, de Rode Zee. Nou, dat staat in Exodus 15 vers 8. Exodus 15 vers 8, er staat: door de adem van uw neus werden de wateren opgestuwd. En als een dam stonden de stromen, de watervloeden stolden in het hart van de zee. Hoe kwam dat? Door de adem, de ruach, de wind van Gods geest. Gods geest, lezen we in Handelingen 2, was een gedreven, sterke wind. Dat doet Gods geest in ons leven. Gods geest in ons leven, die niet alleen laat zien wie God is. We kunnen de voetstappen van God in ons leven ervaren. Gods geest die ons niet alleen tot nieuw leven verwekt, maar Gods geest die ons overwinnaars maakt. En met Christus, met deze wind, met zijn adem, met Gods geest, zijn we meer dan overwinnaars. Er staat zo mooi in Hooglied 4 vers 16, waar de bruid tegen de bruidegom zegt: Heer, doorwaai mijn hof opnieuw. Doorwaai mijn leven opnieuw, zodat ik u mag kennen. Zodat het leven krachtig mag zijn in mij. En zodat ik overwinnaar mag zijn in mijn leven. We hebben er vanmorgen over na mogen denken. Wat een geweldig groot wonder het is dat God ons leven en adem geeft. Nog even de samenvatting. Hebben we dat geluid van God in die zachte koelte, dat hele zachte suizen van die wind, horen we het wel eens? Hebben we wel eens een ontmoeting met God? Kennen we die stille momenten in ons leven, waarin we niet oververhit zijn, of ook niet steenkoud geworden zijn, maar die heerlijke, verkwikkende aanwezigheid van Gods geest in ons leven? Dat is mogelijk. Dat wil Hij graag. Kennen we dat nieuwe leven in ons, waardoor we opnieuw geboren worden door Gods geest in ons hart? Waardoor God zijn levensadem in ons blaast. En kennen we ook de adem van God, de Almachtige, in ons leven, waardoor we meer dan overwinnaars worden en de dood overwonnen wordt en we de kracht van Gods geest in ons leven mogen ervaren. Amen. Zullen we met elkaar gaan danken, gaan bidden. Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken dat we zo vanmorgen uw aangezicht mogen zoeken. En voor sommigen, of misschien voor velen onder ons, is het misschien al heel lang geleden dat we de voetstappen van God in ons leven hoorden. Dat we die zachte koelte ervaren hebben in ons leven. Heer, we gaan maar door. We rennen maar door in ons leven. We raken zo oververhit dat we eigenlijk de stem van u of uw aanwezigheid in ons leven helemaal niet meer ervaren. Heer, wilt u ons helpen om de stilte op te zoeken? Wilt u ons helpen dat we de stem van de goede herder als schapen leren kennen? En dat we naar hem mogen luisteren? Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel, Heer, dat uw geest nieuw leven in ons verwekt. Ook al zitten we in zo'n depressie. Heer, maar het is uw wind die naar ons toe komt en onze depressie verdrijft. En de zon laat schijnen in ons leven. en uw aanwezigheid in ons leven laat ervaren. Heer, we hebben het gelezen, de geest is het die levend maakt. Niet het brood wat we eten, niet allerlei materialistische dingen, maar het is de geest die ons werkelijk levend maakt. Heer, wilt u doen in ons leven? We hebben gehoord die krachtige wind die over de wateren strijkt en de wateren laat terugdringen, die de dood overwonnen heeft. De geest die als overwinnaar ook in ons leven zijn werk wil doen. Ook in mijn leven. Heer, wilt u zo door uw heilige geest uw werk in ons persoonlijk leven doen. We vragen dat, Heer, om uw naamswil alleen, uit genade. Amen. Zullen we tot slot lied 334 uit de bundel Opwekking zingen? En terwijl we dat zingen, de eerste twee coupletten, zal er ook gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. Daarna gaan we staan en dan bidden we de Heer om zijn zegen. En dan zingen we na de zegenbeden nog het laatste couplet. Vanavond de evangelisatiedienst. U bent allemaal vanzelfsprekend hartelijk welkom. U wordt verwacht, jong en oud. Het gaat vanavond met name ook om dat vuur, wat als een lopend vuurtje inderdaad, als de Olympische vlam door de vijf continenten gaat en levens in vuur en vlam kan zetten. Ik hoop dat u vanavond wilt komen. 434 en tijdens het laatste couplet wil ik graag vragen of Henry en Desiree met mij meegaan naar de hal. En dan kunt u hen Gods zegen toewensen ook voor hun kinderen en met name ook Job. Laten we met elkaar 334 zingen, de eerste twee coupletten. Voordat we met elkaar ons stellen onder de zegen van de Heer, wil ik vragen of we het koor nog één keer kunnen zingen en dan een klein beetje vlotter. Het is een opwekkingslied en het mag best wel ietsje sneller. En daarna stellen we ons onder de zegen van de Heer. Laten we het koor nog één keer zingen en dan gaan we staan erbij en dan de zegen van de Heer. Ontvang dan de zegen die de Heer aan ieder van ons mee wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Doorwaai onze hof opnieuw en dat we uw geest in ons leven volledig, volkomen mogen ervaren. Heer, dank u wel daarvoor. Dat u met ons mee wilt gaan. En zo mogen de liefde van hem en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Totdat de Heer Jezus komt. En we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen. Thank you.